Stel, je bent ouderling of pastoraal bezoeker. En je gaat vol goede moed namens je gemeente op bezoek bij iemand. Maar dan zegt diegene, ja, ik geloof wel, maar daar heb ik de kerk niet voor nodig. Wat doe je dan? Gooi je alles op tafel om diegene binnen te houden of laat je het zo? Samen met Hielke, Christien en Ineke ga ik op zoek naar de zin en onzin van pastoraat. Welkom bij Kerk op Tafel. En deze vragen ga ik dus bespreken met deze mensen hier aan tafel. Welkom allemaal. Superleuk dat jullie hier allemaal wilden zijn. Allereerst zit hier naast mij Christien. Jij werkt bij Kerkpunt als adviseur pastoraat onder andere. En ik ben wel benieuwd, met wie zit jij s'avonds aan tafel?
Met mijn gezin.
En hoe ziet jouw gezin eruit?
Bij mij lopen 4 mannen rond in verschillende formaten.
Okay.
De man waarmee ik getrouwd ben en onze 3 zonen. Kijk. Van 13 en 11 en 8.
Ja. En wat is het eten, het aan tafel zitten, wat is dat voor een moment voor jullie?
Dat beleven we allemaal op verschillende manieren. Ja, okay. Het hangt er ook vanaf wat er op in de pannen zit, zeg maar, hoe het moment wordt beleefd.
Ja, precies. Heel helder. Nou, dat is herkenbaar. Naast jou zit Hielke. Welkom Hielke. Jij werkt met tieners en die moeten inburgeren, hè?
Ja,
begreep
klopt.
Ik. Ja. En wie zit er 's avonds bij jou aan tafel?
Willemijn, mijn vrouw, en Simon en Jurre. Dat zijn kinderen van 12 en van 10.
Kijk, gezellige boel aan tafel? Of
ja, absoluut. Ja. En ook even een soort rustpuntje eigenlijk in de dag. Ja. Even bij elkaar komen en daarna gaat iedereen weer zijn dingetje doen. Filmpje kijken of even spelen.
Filmpje kijken, ja, dat hoort er ook bij, hè?
Ja, absoluut. Ja.
En tegenover mij zit Ineke. Welkom ook. Jij werkt ook als docent in het middelbaar onderwijs. Ja. Welke vakken geef jij precies?
Het praktijkvak groen.
Ah, kijk. Ja. Worden we mensen met de groene vingers, ben jij mee bezig.
Ja.
En je bent ook ouderling. Maar wie zit er s'avonds bij jou aan tafel?
Nou, dat is mijn man en nu nog 2 dochters. 3 jongens zijn inmiddels de deur uit. Dus het clubje wordt kleiner.
Ja, maar het wordt stiller, maar minder gezellig ook? Of is dat niet aan de orde?
Nee, het blijft gezellig.
Mooi. Ja. Hey, en jij hebt een vraag voor ons meegenomen. Welke vraag wil jij hier op tafel leggen?
Dat is de vraag van als ik als ouderling tegenkom dat iemand zegt van ik heb de kerk eigenlijk niet meer nodig. Ik kan wel geloven zonder kerk. Wat doe ik dan?
Ja, nou dat is een hele goede vraag. En dat is ook echt een situatie die je zelf hebt meegemaakt?
Ja, dat heb ik ook wel meegemaakt. Ja.
En hoe was dat voor jouzelf dan?
Ja, dat vind ik wel lastig. Ga ik deze persoon binnen boord houden? Ga ik er alles aan doen om hem binnen de kerk te houden? Of respecteer ik dat en geef ik hem de ruimte? Ja. Dus ga ik niet te veel in discussie.
Ja, en wat is jouw eerste eigen gevoel daarbij? Wat het antwoord zou zijn op die vraag?
Nou, ik respecteer zijn of haar mening daarin. Ja.
Christien, hoe zie jij dat? Als jij in zo'n situatie zou terechtkomen, wat zou jij doen?
Ik zou eerst een hele poos gaan luisteren naar diegene die aan de andere kant van de tafel op de bank zit. Om te horen waar het nou eigenlijk vandaan komt dat diegene er zo in staat. Zit daar teleurstelling onder of achter of pijn of gerichtheid op andere dingen? Dus ik zou eerst een hele poos gaan luisteren voordat ik iets zou gaan vertellen.
En Hielke, wat zou jij doen?
Ja, ik kan wel bij aanzetten. Ja, vooral luisteren, denk ik. En ook luisteren zonder verborgen agenda.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat je eigenlijk denkt van, goh, ik moet iemand toch misschien in het ledenbestand houden wellicht. Of bij de kerk houden. Of dat je denkt, nou ja, die moet ik toch bij het heil houden. Dat is het oude woord, hè? Het zielenheil.
Ja.
Waar een ouderling wellicht, die heeft die taak wellicht gekregen. Dus gewoon luisteren. Ja, en luisteren, denk ik.
Maar jij hebt dus niet zoiets van, nou, het is toch wel eigenlijk wel mijn taak om te zorgen dat mensen bij God blijven. Misschien zelfs ook bij de kerk blijven.
Ja, ik denk van, bij God blijven, dat is een andere, denk ik. Als je echt een geloof kwijtraakt, dan is het wel interessant van, nou ja, wat maakt nou dat je wellicht wegdwaalt, om zo maar te zeggen, of een andere weg inslaat. En wegdwalen is ook al zo'n begrip. Maar als je bij de kerk weggaat, hoeft niet te betekenen van dat je ongelovig raakt of atheïstisch.
Nee. Ja.
En wellicht wil je een andere weg inslaan.
Ja, precies. En Ineke, ik kan me wel voorstellen, hè, je bent ouderling. Wat was jouw motivatie om ouderling te worden, om ja te zeggen tegen die vraag?
Omdat ik daarin iets kan betekenen en iets aan mijn talent kan inzetten. Ja, eigenlijk voor het Koninkrijk van God. Het is maar een heel klein onderdeel. Maar ik kan wel iets betekenen in de gemeente waar ik nu lid van ben. En dat vind ik op zich heel mooi om te doen.
Ja, maar dan kan ik me ook voorstellen, als je dan bij zo iemand komt en die zegt, ja goed, jij komt namens de kerk, maar die kerk heb ik eigenlijk niet meer nodig, dat het ook iets met jou doet. Is dat zo?
Ja, dat klopt. Inderdaad, wat Christine zegt, hè? Het goed luisteren naar iemand, dat is wat ik als ouderling ook doe. Ik probeer meestal het luisterend oor te zijn. Wat zit erachter? En als je ziet wat erachter zit, is het vaak ook lastig om te zeggen, ja, ik ga nou eens even hem binnenboord houden. Maar aan de andere kant lees je in de Bijbel ook wel weer de waarde van kerk zijn. Het met elkaar omgaan, het op elkaar toezien. En dat is ook iets wat ons gevraagd wordt. En daar zit ik wel dan mee te struggelen. Dan denk ik, ja, ik snap jou eigenlijk best wel. Je hebt misschien wel pijn uit het verleden. Als dat het geval is, ja, wie ben ik dan om te zeggen, ja, oh, maar we hebben jou nodig. Ik snap ook wel, het geloof is niet minder. En hij kan dat op die manier prima uitdragen. Dus ja, hou je hem wel of niet binnenboord. Ga je daar juist heel veel op aandringen of het gesprek over aangaan of niet?
Ja, maar je moet je geloof toch ook laten voeden, Hielke, of niet? En daar is de kerk toch een goede plek voor?
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen natuurlijk. Hè. De kerk, en dan is er wel de vraag van wat is dan de kerk? Is dat dan de kerkdienst van 10 uur 's morgens tot 11 uur 's morgens, een uurtje? Of is dat misschien ook een jeugdgroep of een kring of een wijk of een... Of is dat een podcast die je wellicht luistert en dat met anderen deelt of bespreekt? Ja, in welke vorm is dan kerk? En als je over voeden hebt, ja, dat kan ook een goed boek zijn of is wel een inspirerend lied.
Maar heeft het dan nog wel zin om bij mensen op bezoek te gaan? Waarom zou je dan nog ouderling worden?
Nou, dat is een hele leuke vraag eigenlijk wel. Ik ben een tijdje geleden of 10 jaar geleden ook ouderling geweest. En dan gaat er maar aan staan eigenlijk. Ja, zonder ervaring gewoon 0,0. Ga maar beginnen. En ik was net begonnen en in diezelfde week moest ik al aan een sterfbed staan. Mijn oudere mevrouw. Ik denk, oké. En er wordt van je verwacht dat je daar een gebed doet. Yeah. En dat je iets helpends doet. Maar ja, wij zijn helemaal niet over opgeleid. Mm-hmm. En dan weet ik nog wel eens wat, vanuit je docentschap. Maar ik ben niet een pastoraal iemand. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja. Of je misschien heb je wel een pastorale opleiding, dat weet ik helemaal niet.
Nee, ik ben mijn ambt zo ingegaan. Ik wil juist heel laagdrempelig zijn. Niet het idee van, oh, daar komt de ouderling binnen. Maar juist gewoon, ik kom langs. En ik ben gewoon benieuwd hoe het met je gaat. En vanuit daaruit ga ik de diepte wel in. En daar ontstaan, zover ik nu het ervaar, de mooiste gesprekken. En ook de diepste gesprekken. Dus vooral niet je op een standaard zetten. Gewoon, dat werkt voor mij het beste.
Ja. Wel tof, want dan laat je op jouw manier zien wat kerk... Ik zou kunnen zijn, hoe mooi dat kan zijn. In de persoon van jou.
Maar als ouderling beloof je het toch ook dat je je inzet voor dat men. Ja, nou, Hielke gelijk al zijn hoofd schudden. Ja. dat staat ook wel in aantal kerken in ieder geval. Niet in elke kerk, maar in formulieren en dergelijke. Van dat je toch wel mensen ook wijst op God en op het belang van kerk zijn en dergelijke. Dus als we nu met z'n allen zeggen van ja. Nou ja, je moet toch eerst goed luisteren en ik wil me niet opdringen en ik wil laagdrempelig. Is dat niet een beetje te makkelijk dan, Christine?
Nou, dat vind ik wel wat kort door de bocht, denk ik. Want uiteindelijk wil ik wel weten hoe iemand erin staat. Mm-hmm. Maar als iemand bijvoorbeeld aan een kerk heel veel pijn heeft opgelopen, ga ik niet opnieuw die kerk bij iemand door de strot heen duwen. Dan doe ik juist nog een keer wat al gebeurd is, zeg maar. Mm-hmm. Kijk, van oudsher, ik herinner me dat ook nog, als de ouderling op huisbezoek kwam, nou dan moest je zeg maar met de gekamde haren en schone kleren en dan stonden de grote koeken op tafel, zeg maar dat. En ik ben in die periode zelf ook kerkelijk werken geweest en dan kwam de mevrouw van de kerk, dus dan moest er wel stof gezogen zijn. Terwijl ik denk, ja, snotje, dat is niet wat ik wil.
Nee.
Maar ik ga ook niet alleen maar over koetjes en kalfjes met je praten. Ik wil wel echt horen wat je beweegt. Maar daar moet nog steeds dan eerst goed geluisterd worden voordat ik over iets kan beginnen. En ik merk nu als ik ergens een training geef dat er nog heel veel mannen en vrouwen zijn die denken, ja, maar ik kom toch daar om ik moet iets vertellen, ik moet iets brengen. Mm-hmm. En misschien is dat ook wel zo, maar dan moet je eerst weten bij wie je bent en wat je dan dus kan komen brengen als je iets kan komen brengen.
En een stukje vertrouwen winnen. Ja. Ik denk dat daar begint het. Ja. Dus als ik al direct binnenkom met, ja, maar ik vind wel dat, of wij vinden als kerk wel dat, dan ben ik hem al kwijt. En ik denk door juist te laten zien van, je mag het wel, hè, je mag zijn wie je bent, mm-hmm, en dat vertrouwen te winnen, daardoor krijg je ook weer het gesprek en dan vervolgens kun je daar wel weer op ingaan. Op de diepgang en het belang van kerk zijn.
Ja. Ja. Praten mensen makkelijk over God? Wat is jullie ervaring daarin?
Ja, dat hangt volgens mij af van ja, wat de setting is. Ja, als het die formele setting is van de ouderling komt op bezoek zoals vroeger ging en de juiste krant en het goede boek moest ergens op een hoekje liggen, dan is het al heel erg formeel en dan moet je ook ja, gereformeerd wenselijke antwoorden geven waarschijnlijk. Hè? Of in ieder geval, ik kom uit de gereformeerde kerk. En dan is het ja, dan is volgens mij wel wat lastiger. Als je in een informele setting zit, gewoon aan een keukentafel en je bent met elkaar aan het eten. We draaien bijvoorbeeld een cafégroep, jongeren van 18 tot 25. En daar ligt geen druk op. En als het bijvoorbeeld over voetbal gaat, nou ben ik helemaal geen voetballer. Maar als het over voetbal gaat, nou ja, weet je, dan gaat het over voetbal. Ja. En dan leer ik daar wat van. En als het ergens ja, een inhoudelijk haakje is en je hebt daar een gesprek over en dan gaat het over een geloofsding, dan is het informeel.
Ja.
Mijn ervaring is, dan gaat het makkelijker.
Ja, en bovendien, als je het over God hebt, waar heb je het dan over? Want iedereen kijkt op een andere manier naar God, doet het op zijn eigen manier. Dus ook dan is het eerst goed om een poosje te luisteren naar, wat zegt iemand dan daarover? Want spiritualiteit, er zijn heel veel mensen die zijn spiritueel georiënteerd, maar zoeken het niet per se bij God.
Ja.
Dus er is wel opening.
Ja. Nou ja, je geeft mij een prachtig bruggetje, hè, doordat je dat zegt. Want ook in deze pilotaflevering, dat is de laatste pilotaflevering, is onze sterreporter Marjolein weer de straat op gegaan. Juist met die vraag van, praat u wel eens over God? En zo ja, hoe dan? Nou, en kijk maar even mee wat zij voor antwoorden kreeg.
Meer persoonlijk. Dat we nu ook best wel in een lastige situatie zitten. Omdat hij terminaal is. Ja, en ik geloof dat er hierna wel wat is. Dus ja, daar hebben we het wel eens over gehad.
Ja, dat wel.
Ja. Je staat wat meer bij andere dingen stil. Ja, ik doe 's avonds wel een gebedje. Hij niet, ik wel. Ja, dat soort dingen. Ik was eerst degene die ziek was. En nu overkomt het hem. En nu ervaart hij de fase waar ik in gezeten heb. Dat alles, zelfs een vlinder, een bijtje, een hondje. Je gaat anders tegen dingen aankijken. En dat is zo mooi. Dat stukje gun ik iedereen.
Het creëert verbintenis tussen mensen die wellicht anders in het leven staan. En begrip en ruimte. Dus ja, dat is denk ik wel belangrijk. Niet te veel dan. Gewoon een beetje, gewoon niet altijd, maar gewoon af en toe maar gewoon een beetje over gesproken worden. En dan dat is mooi. Dan begrijp je elkaar wat beter wellicht. Weet je wel? Dus dat is belangrijk denk ik.
Ja, soms. Het is vooral over gewoon de verschillen tussen meerdere religies. Ik heb nooit dat ik er zelf ook echt over nadenk over dat soort dingen, maar
zeg maar met mijn familie en zo praat ik niet echt over God, meer gewoon over ook een beetje verschillen. Maar op school praat ik wel gewoon over God en ook op basisschool, want ik zat op een christelijke basisschool en zo. Stel je voor, je bent opgegroeid met één geloof, maar je krijgt dan toch een ander geloof en je denkt van, nou, dit interesseert mij meer. Of je bijvoorbeeld, je vindt gewoon, ik vind dit meer de waarheid, vind ik wel dat je dan zeg maar mag switchen of zo van geloof. Ja, ik geloof zelf niet, maar ja, ik weet niet hoe ik het goed moet verwoorden.
Switchen gewoon heel
goed. Ja, ik weet niet hoe ik het moet verwoorden, maar gewoon, ik vind dat je wel alles gewoon meer dan geloven mag weten. Dan ervan af weet je dat je zelf meer de keuze kan maken, vind ik persoonlijk.
Je kan van elkaar leren. Je kan nadenken over hoe die andere tegenaan kijkt. En daar denk ik dan over na. En dat vind ik boeiend, want het zegt ook weer iets over die persoon die mening geeft. Zonder oordeel, hè? Van, oh, wat vind ik dat stom? Of, oh, daar sta ik helemaal niet achter. Nee, dat vind ik gewoon interessant. En ook, je kan elkaar misschien breder laten kijken. Dus je leert van elkaar, als het goed is.
Ja, eigenlijk steeds meer de laatste tijd. Best wel grappig dat je nu dan jullie tegenkomen. Ja, steeds meer met vrienden, omdat ik wel geloof dat er iets is. Alleen, ik weet nog niet precies wat of waar ik in geloof. Ik geloof wel dat sommige dingen uit de Bijbel bijvoorbeeld kloppen en juist zijn, maar ik nog niet zoveel. Zo bijvoorbeeld een verhaal als Adam en Eva, dat vind ik dan wel weer moeilijk te geloven. Of hoe de aarde is gecreëerd, dan geloof ik weer in de wetenschappelijke dingetjes. Maar ik geloof wel dat er iets is. Maar ik weet gewoon nog niet zo goed wat.
Ja, ik geloof wel dat er iets is, maar ik weet nog niet zo goed wat. Hoe, als je dat tegen, komen jullie dat wel eens tegen? En zo ja, hoe reageer je dan? Kom jij dat wel eens tegen?
Ja, met name bij jonge mensen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk prima. Ga maar horen wat ze te zeggen hebben. Maar ik denk in de situatie waarin ik in zit, als je met volwassenen spreekt die al een poosje op weg zijn in de kerk, dat minder aan de orde is. Maar het was wel leuk dat op dat filmpje de mensen tegen de achtergrond van een kerk opgenomen zijn.
Mm-hmm.
En er wordt over God gepraat. Nou hoop ik ook heel erg dat er in de kerk over God gepraat wordt. Maar dat over dat binnenboord houden.
Ja.
Ja, wat is dat dan, hè, dat binnenboord? Hoe ziet dat schip er dan uit?
Nou ja, dat is wel een goede vraag. Hielke, hoe zit wat jou betreft het schip eruit?
Het schip van het geloof, zeg maar. Ja. Of het schip van de kerk.
Nou ja,
of,
waar wil je ze binnenhouden?
Ja, precies.
Ja, waar wil je ze binnenhouden? Ja, dat vind ik eigenlijk een hele leuke vraag. Want ja, misschien wil ik ze wel niet binnenhouden. Of wil ik er gewoon zijn. En als ik in gesprek kom met iemand, dan kom je misschien wel op een diepere laag in gesprek. En wellicht ontstaat er iets moois. Maar natuurlijk wil je wel misschien iets vertellen over zingeving. Van de diepere laag van het leven. Maar ik ben wel overtuigd dat veel mensen op zoek zijn naar iets. Er is wel iets. Wellicht God. Maar ja, dat ik ze moet binnenboord houden.
Nee, is dat niet jouw taak?
Dat is niet dat ik mijn doel. Ja, want heb ik een verborgen agenda. Dat zei ik even eerder ook al. Mm-hmm. Heb ik gevoel van maar dan ik wil heel geïnteresseerd doen. En dan eigenlijk wil ik dit.
Je bent alleen maar geïnteresseerd omdat je dan misschien ze binnenhoudt.
Ja, en dat vind ik dan een lastig ding. Ja.
Nou, binnenboord houden, het gaat mij meer om het geloof. Als hij of zij zijn geloof maar behoudt. Dat de kerk zijn, dat komt daarna. Geloof vind ik nummer 1. En ik hecht wel waarde aan de gemeenschap. Ik zeg altijd, als mensen niet meer naar de kerk willen. Kerk is meer dan alleen de zondagse dienst. Wij zijn een gemeente. We zien op elkaar toe. We hebben elkaar nodig. Ook wel om van elkaar te leren. Dat hoorde je net in dat filmpje ook heel mooi. Maar ook om elkaar er eens op te wijzen. Hey, waarom kies jij daarvoor? Ga het gesprek maar aan. En die ruimte is er gelukkig binnen onze kerken steeds meer. Mm-hmm. Het verschillend denken en het leren naar elkaar te luisteren. Het stukje verdraagzaam worden. Maar daarin vind ik juist dat kerk zijn zo mooi. En niet het gebouw, maar de gemeente.
Ja, maar is dat dan het doel? Want we hebben nu al een aantal keer benoemd. Als je bij mensen langsgaat, ga in de eerste plaats vooral luisteren. Maar is luisteren, en dan vooral zonder verborgen agenda, wat jij zegt. Maar is luisteren dan het doel van kerk zijn?
Nou, we hebben het over pastoraat.
Ja.
Pastoraat gaat over eventjes een poosje met iemand mee oplopen hoe die zijn weg met God gaat. Mm-hmm. Of haar weg met God gaat. En dan kun je misschien nog eens een keertje wat mee helpen dragen. Of je kunt dus misschien een keer een richting wijzen of zo. Maar hoe God het pad met die ander loopt, daar heb jij niks over te zeggen. In die zin.
Moet je bescheiden zijn dan?
Ik vind dat je in eerste instantie bescheiden moet zijn, ja. Ja.
En waarom? Want ik bedoel, Jezus, als we Jezus willen volgen, Jezus was zelf niet heel bescheiden. Of wel?
Nee, maar ik ben Jezus niet, dus ik begin met bescheidenheid.
Mm-hmm.
En als ik dan een beetje zicht heb op hoe diegene erbij zit, dan ga ik op een gegeven moment denk ik wel iets zeggen als ik denk dat dat een goed idee zou zijn.
Mm-hmm.
Maar ik wil niet dat door mij iemand nog verder bij de Heer vandaan raakt.
Maar is dat niet dan een beetje een angstig uitgangspunt?
Nee.
Nee? Nee. Wat is het voor jou dan?
Het is zo tof als je met iemand een poosje mag oplopen. En te luisteren naar hoe diegene met God oploopt. En soms gaat dat heel relaxed. En soms is dat heel zwaar. En soms kom je dingen tegen waar je denkt, snotje, daar heb ik zelf nog nooit over nagedacht. Of wat moet ik daar nou voor antwoord op geven? Dan kun je zelf ook nog een poosje opkouwen.
Ja, volgens mij kun je ook best wel een beetje terughoudend zijn. Inderdaad bescheiden van, ik ben ook maar gewoon ik. Ja. En ik heb niet een opleiding gehad tot pastor. Of tot pastoraal medewerker. En dat je misschien wel gewoon je hart laat spreken. Dat je ook gewoon uit je eigen leven deelt.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat je niet iemand zegt van ik ga daar nu heen en ik ga die of hem of haar gewoon die kant op wijzen.
Ja.
Nee, het gesprek aangaan.
Ja, het gesprek aangaan. Ik denk dat er heel veel haakjes wel in de samenleving of ook in de kerken wel zijn. Heel veel haakjes wel waar je het gesprek kunt op voortbouwen, zeg maar. Want heel veel mensen zijn, dat zie je ook in het filmpje, heel veel mensen zijn op zoek.
Ja.
En van, op een gegeven moment word je ernstig ziek. Nou ja, ergens is het leven eindig.
Mm-hmm.
En dan? Heel veel mensen hebben dan denk ik toch het idee van, maar er is wel iets.
Yeah.
En wat is dat dan?
Yeah.
En ook gewoon ook wel leven in het nu. Van wat is dan eigenlijk de waarde van het nu? En dat zijn wel mooie uitgangspunten. Maar dat moet ik wel gewoon vanuit mijn privépersoon, zeg maar, redeneren.
Ja. Yeah.
Moeten we onze verwachtingen van pastoraat dan bijstellen, Ineke?
Nou, in principe niet, denk ik niet. Nee, je kunt er volgens mij nog net zo... dat blijft gewoon hetzelfde. Je gaat laagdrempelig naar iemand toe en ik blijf diegene volgen. Ik probeer daar elke keer dat de deur open gaat. En als die deur open gaat en ik mag weer naar binnen komen... Ja, volgens mij is dat wat ik wil, het gesprek blijven aangaan. En misschien daardoor op een gegeven moment als iemand zegt... ik heb de kerk niet meer nodig... ik op een gegeven moment kan zeggen, maar we hebben jou wel nodig. Zou je een keertje willen helpen, hier of daarmee?
Ja.
Dus eigenlijk een beetje, ja, we missen je.
Ja.
En als je dat gevoel hebt van, joh, ik mag eerst een keer binnen... met moeite binnenkomen, de tweede keer, ik mag weer binnenkomen. Ja, dat is volgens mij al winst. En hoe het dan verder gaat, ja.
Ja, maar ik is het dan niet... zeg maar dat als we dan die verwachting... Ja, er zijn natuurlijk, dat wou ik vragen. Er zijn wel ook kerken waar... echt veel verantwoordelijkheid wordt meegegeven aan pastoraat. Je bent als ouderling verantwoordelijk voor je wijk, bijvoorbeeld, wordt er dan vaak gezegd.
Ja.
En Hielke gaat aan, volgens mij.
Ja, nou ja, precies. Wat even eerder zei ook al van, ja, dat heb je toch beloofd en een grote verantwoordelijkheid. Ik denk, ja, maar ja. Dat zijn enorme hoogtes waar je aan moet voldoen. Hè. Die lat ligt heel hoog.
Ja.
Ik weet nog wel, vroeger. Werd gezegd, ja, je bent verantwoordelijk voor het zielenheil. Ik weet niet hoe het nu nog, in welke formulier dat nog staat. Maar ik denk, ja, dat Ik ben verantwoordelijk voor het wel en wee in Gods Koninkrijk van die en die persoon. Nou, dat dacht ik niet.
Nee.
Ja, maar je hebt het dan toch beloofd, is dan de vraag. Ja, maar dat is een soort, je houdt elkaar vast. Want ja, als ik zeg, nou, ik wil geen ouderling zijn, dan zeggen met z'n allen, we zijn op zoek naar pastorale medewerkers. Nou, oké, dan doe ik het maar. En dan moet je eigenlijk ja zeggen en dan zit je eraan vast.
Ja.
En dan leg je de lat voor jezelf ook hoog.
Ja, maar de verwachten anderen, die verwachten dat ook wel weer. Van ja, maar even, de kring moet functioneren of er moet worden opgezien naar elkaar en de wijk moet draaien en wordt snel gekeken naar de ouderling en draait de ouderling wel de gesprekjes met de diaken. Maar ja, ik ben gewoon, dit doe ik er even bij, om zo maar te zeggen. Ook naar mijn beste kunnen.
Ja. Ja, jij geeft veel trainingen in het land, Christine. Ja. Kom je dit nog veel tegen?
Dat hangt er vanaf op welke plek in het land ik ben.
Mm-hmm.
Er zijn regio's waar de zoals het voorheen ging, dat het nog steeds eigenlijk wel het heersende beeld is. Maar er zijn ook steeds meer plekken waar ruimte is voor andere aanvliegroutes. Waardoor, en dat wil ik ook graag, die druk er wat vanaf gaat bij de ouderlingen. Want je bent een vrijwilliger in de kerk, ja.
Mm-hmm.
Dus we kunnen niet... van alles op je schouders neerleggen, vind ik. En ik hoop heel erg dat je je functie met ontspannenheid kan doen. Ja. Als jezelf, want je bent niet goed in alles. Je bent goed in een aantal dingen. Dan moet je vooral daar gebruik van maken. En wat ik tijdens die trainingen vaak zeg, en dat is voor heel veel mensen een helpend beeld, is eigenlijk zo'n pastoraal gesprek is een soort van tempelwandeling.
Ja.
Waarbij we allemaal zo'n tempel hebben. En je gaat met interesse door de tempel van de ander heen.
Mm-hmm.
Maar dan moet het dus ook zo zijn dat jouw tempel niet de enige ware tempel is, maar dat de andermans tempel ook goed is. En dan, als je zo ernaar kijkt en je neemt de tijd om daar doorheen te lopen, dan kun je dus ook letterlijk heilige momenten met elkaar beleven.
Want, hoe zien die eruit? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Die heilige momenten?
Ja.
We hadden de laatste training gegeven en daar... laten we dus de deelnemers zelf oefenen. En er was een vraag en die ging over... geef eens antwoord op de vraag... ik voelde mij het meest gedragen toen.
Puntje, puntje, puntje.
Ja. Ja. En er was een meneer en die zei... ik voel mij het meest gedragen als ik adem.
Oké. Okay.
Want als je ademt, dan zeg je jawel. En dus dan gaat de heer zeg maar zo door je heen.
Oké. Okay.
En er zat een meneer naast, een hele stoere meneer.
Ja.
En die schoot helemaal vol en zei, ik kom op een plek in mezelf waar ik nog nooit geweest ben door wat degene naast mij zegt.
Alleen door die opmerking?
Ja. Dus als je de tijd neemt om elkaar echt te horen en je laat iets van jezelf zien en je probeert belangstelling te hebben voor wat er bij de ander gebeurt, dan kan zomaar ineens dat soort momenten er zijn. En dan zit iedereen vol verwondering en stilte er te zijn.
Ja. Yeah.
Dat vind ik heel bijzonder.
Want dat doet ook wel iets met jou, denk ik, of niet?
Ja, natuurlijk.
Kun je daar eens woorden aan geven?
Nou, dit is een heilig moment. De Heer is daar.
Mm-hmm.
En dat is het mooie van pastoraat doen. Want je kunt namelijk over dingen praten die echt belangrijk zijn. Over je weggaan met God.
Ja.
En dat kan soms ook... Je kan ook struggles tegenkomen zoals jij nu. Want hè, als de Heer dan voor diegene niet in de kerk te vinden is, wat ga je dan zeggen? Ga je dan de kerk verkopen? Misschien heb je wel geen goede pitch. Jij bent een goede pitch, want jij komt langs.
Nou ja, de kerk verkopen, dat kan natuurlijk ook op verschillende manieren.
Ja.
En ik wil jullie één manier even laten zien. En niet uit Nederland, maar uit Bangladesh. Want we kregen ook deze aflevering weer een filmpje van onze con-collega's van de Verre Naaste. En dan moet ik even goed zeggen, van voorganger Mahbood heet hij. En hij vertelt hoe ze in Bangladesh daar omgaan met het praten over God. Kijk maar even mee.
Thank you for this opportunity to share my experience. We decided to divide three kind of people. One is the neighborhood, friends and colleagues. So we can give them some books, leaflets, and talk with them and share directly approach. Second is the unknown people. Like we meet with the bus station or train station or marketplace. So if we see someone and we can approach, I can go and introduce myself and introduce what is my intention. And if simply approach, if you don't mind, I like to share 2 minutes about my experience with Jesus, if you allow me. If someone allows, says, okay, then we can share about the Jesus and how he... why he came in this world and why we need him for forgiveness. And third thing is, as a team, 2-3 members, we can go to the marketplace and we choose the where more publics there, and with the table we put the our literature and invite people to come and collect the booklet, leaflet, and this. If someone among them, someone they like to take, someone they just take it and go back, going home. Or some they want to talk also. So we have to, in the situation, we can take the opportunity to discuss about that. So if these three kind of peoples, if those who are interested to collect their information, they are at least their phone number and things, and invite them later on for lunch for 1 hour or 2 hours and or dinner, then we can discuss what they think about Jesus, and if they have any question, we try to give answer. And among them, we found some they normal, some they show more interest. After that, we keep continue make fellowship with them, contact with them, and share the finally gospel and those who come to faith to give them baptism. This is the how normally we share our gospel with the people. And I believe this also possible in Netherlands. Dutch people, they are more generous, more open. So I think it is also possible there. Thank you very much. God bless you.
Ja, is dat in Nederland ook mogelijk? Ja, want hij denkt van wel, maar wat denken jullie? Kunnen we zo'n aanpak... Zo heel direct. Christine zegt van nou, of zie ik enige aarzeling of zie ik dat verkeerd?
Nou, dit gaat meer over evangelisatie dan pastoraat.
Mm-hmm. Is dat zo?
Ja, want hij heeft, dat gevoel heb ik.
Daar begint hij natuurlijk wel mee, maar hij nodigt ook mensen dan gewoon wel weer uit bij zijn thuis.
Ja, ik dacht wel toen ik dat zag, oh, kerk is wel echt cultuurbepaald, denk ik. Hoe mensen dat invulling geven en hoe ze daar iets aan hebben.
Mm-hmm.
Ik denk als je daar naar de kerk zou gaan, dat het heel anders is dan hier. Hoewel je hier ook heel veel diversiteit hebt. Dus ik vind het lastig om een goed antwoord op te geven op jouw vraag.
Heb jij een idee, Hielke?
Ja, dat hangt een beetje van je persoon af, zeg maar. Ben je gemakkelijk in het gewoon op straat of ergens in een centrum gewoon iets gaan vertellen om mensen af te stappen?
Mm-hmm.
Of ben je eerder wat terughoudender?
Ja.
Ik zou het zelf wat lastig vinden om gewoon uit het niets gewoon iets te gaan doen, zeg maar.
Maar hij vraagt bijvoorbeeld om toestemming. Hè? Is dat ook iets wat wij in het Nederlandse pastoraat zouden kunnen gebruiken? Ik wil graag iets met je delen over God, zegt hij. Mag dat? Zou jij dat doen, Ineke, als je bij mensen op bezoek gaat?
Ja, bij mensen van de kerk ga ik geen toestemming meer vragen. Daar heb je het, dan is het makkelijk. Het woord toestemming klinkt bij mij alweer zo van... Nou, ik moet mij gemakkelijk voelen bij iemand om een vraag te stellen... ja, bij ons liggen drempels. Je merkt dat dat toch wel heel lastig is. En, gaan we die drempel over? Durven wij op de markt te gaan staan? Durven we daar met elkaar te gaan zingen? Dat is echt... daar hebben mensen toch wel moeite mee. Kijk, binnen onze kring, hè, bij gelovigen praten, dat lukt toch wel. Maar om dat zomaar op straat te gaan doen, ja, dat vinden we lastig. En ja, dan benijd ik zo'n persoon wel. Denk, wow, daar mocht ik wel wat meer van hebben, ja.
Ja. Maar zou dat dan ook, zeg maar, die mentaliteit, als je dan toch gewoon in een kerkelijke setting, want daar hebben we het nu over inderdaad, bij iemand thuis op de bank zit, toch die vrijmoedigheid hebben om over het geloof te vertellen, terwijl mensen misschien bijvoorbeeld wel pijn hebben opgelopen?
Ja, ja, ik denk wel dat die toestemming, daar vind ik wel wat voor te zeggen. Want ik kan ook heel erg de plank misslaan. Dus als ik zeg, ik wil nu iets vertellen, maar ik weet nog niet zo goed of dit nou aansluit bij waar jij zit, dan kan diegene nog altijd teruggeven, nee, dit is het niet. Dit klopt niet. Dus als je dat ondertitelt voor jezelf, dat zou wel heel helpend zijn.
Ja.
Heb ik ook gemerkt.
Precies.
En dat je ook zegt, en als ik dus iets zeg waar je het niet mee eens bent, dan wil ik daar graag aanspreekbaar op zijn. En ik heb de indruk dat jij dat doet.
Ja.
Maar het is dus niet erg om het te benoemen ook even.
Nee, bij voorkeur doe dat.
Want? Waarom?
Ondertitelen helpt heel erg in gesprekken.
En daarmee geef je ook ruimte.
Aan jezelf, aan de ander, aan God. Ja.
Ja. En het laatste, want we hebben het al even een paar keer kort benoemd. Dan noemen we steeds luisteren. Maar je hebt luisteren en je hebt luisteren. Of niet, Christine?
Tuurlijk.
Wat is echt luisteren?
Dat is dat je gericht bent op de ander en niet op je eigen agenda. Dan heb je die dubbele agenda van Hielke.
En hoe,
luisteren om de ander te horen.
Heb je daarin tips?
Tips?
Ja.
Weet je dat mensen heel vaak luisteren om hun eigen punt te maken? Dat doen we allemaal heel vaak. En misschien dat als je in het onderwijs zit, dat je dat nog wel extra doet. Dat weet ik niet eigenlijk. Dat is zomaar een vooraanname van mij.
Ja, je wil eigenlijk wel een bepaalde richting op.
Ja, je stelt een vraag en dan, want je wil ergens heen. Ja.
En dan vind je ergens een bepaalde bevestiging, daar heb je dan gehoord. En denk je, dan heb je een haakje om jouw eigen koers te bepalen.
En als je pastoraat gaat doen, dan ga je dat dus niet zo doen. Dan ga je echt gericht op de andere vraag stellen. De vragen die je stelt, moeten de ander helpen en jou niet. Dat is mijn uitgangspunt.
Want kun je daar een voorbeeld van geven? Om dit even te illustreren.
Een voorbeeld van zo'n vraag?
Ja.
Oh dear. dan ben je al een eindje op weg, zeg maar, dan ben je voorbij het koetjes- en kalfjesniveau. Dus ik moet even voor mezelf die weg ook afleggen. Als je dan dus bent aangekomen op het punt waarvan je denkt, oh, hier zit misschien iets wat voor iemand anders belangrijk is, dat je dan echt van binnenuit oprecht geïnteresseerd bent en hoe dat voor die ander is. Ook als je dan dus iets hoort, wat Ineke dus heeft meegemaakt, wat ingewikkeld is.
Ja.
En dat je dan niet zegt, oh, maar wacht even, ben je nou belazerd? Zo doen we dat niet. Maar dat je dan nog eventjes wat langer doorluistert en zegt, hoe komt dat nou? En waar zit dat nou? Wat is je verlangen? Wat is je pijn? Dat soort dingen.
Ja. Dus eigenlijk de focus is op de ander en niet op jezelf.
Graag, ja.
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 Nou, mooi. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. De tijd vliegt. We zijn nog niet helemaal klaar, want we hebben nog natuurlijk wat verder ter tafel komt. Mag ik bij jou beginnen, Hielke? Heb jij nog iets waar je zegt, nou, dit is nog niet genoemd, maar dat vind ik wel echt even goed om nog even te zeggen. Heel kort, in één zin.
Goh, dat vind ik wel lastig even, maar ik denk, we hebben heel veel dingen besproken wel. Maar ik denk, ja, vooral relax en leg de lat niet zo hoog.
Ja.
Ja, en heb vooral niet dan, ja, God op je schouder. Die, ja, wel in positieve zin.
Yeah.
Maar niet als een meekijker van denk erom. Dus relax.
Oké, relax. Christine, wat kan Kerkpunt hierin betekenen? Voor als je nu zit te kijken en je denkt, hey, ik zou hier wel meer mee willen in mijn gemeente.
Ze zouden bijvoorbeeld de training kunnen volgen die wij aanbieden.
Mm-hmm.
Waarbij, in wat Hielke zegt, ik wil in elk geval proberen om die drukte wat af te halen. En door een soort cocktail van tools aan te bieden. Maar ook om te zeggen, doe het alsjeblieft als jezelf. Ga niet een rol zitten spelen als je daar bij iemand op de bank zit. In de hoop dat mensen zich wat zekerder voelen als ze het pastorale pad op gaan.
Mooi. Nou, Ineke, de laatste vraag is voor jou. Want ik ben wel benieuwd. Wat uit dit gesprek neem jij mee?
Nou, ik vind wat Christine noemde over het bij iemands tempel, door iemands anders tempel wandelen, wel een hele mooie om mee te nemen. Niet alleen mijn eigen, maar ook die van die ander. Dus ja, het luisteren blijkt dus ook heel belangrijk te zijn.
Ja.
Ja, en echt naar die ander luisteren.
echt naar die andere luisteren. Nou, ja. Ik heb met heel veel plezier naar jullie geluisterd. Dank jullie allemaal wel dat jullie hier wilden zijn. En dat jullie je bijdrage en jullie kennis en ervaringen wilden delen. En u ook ontzettend bedankt voor het kijken. Dit was de laatste van 4 pilot afleveringen van Kerk op Tafel. Ja, en of er een vervolg komt, nou, dat mag u voor een belangrijk deel bepalen. Dus laat het ons even weten. Wat vindt u van deze uitzending, van het totaal van de 4 uitzendingen? Dat kan eenvoudig door even een mailtje te sturen naar info@kerkpunt.nl. En wie weet zien we elkaar op een later moment dan terug bij een nieuwe serie van Kerk op Tafel. Hoi!